Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat onze oud-predikant dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. De schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 8. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan dominee G.M. van Meijeren uit Hoevelaken. De kerkdiensten van zondag 12 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee van de Wind. Dan zal ook de voorbereiding op het heilige avondmaal plaatsvinden. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. De mededelingen. Het echtpaar Van Loon van Lopik, burgemeester de Kortstraat 2, herdacht op 31 oktober hun 60-jarig huwelijksjubileum. Mevrouw A.D. Kolbach van Steenbrugge, die in het slot in Gameren woont, werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. Haar hoop morgen weer thuis te komen. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen, de ambtsdragersverkiezing. Met dankbaarheid delen we u mee dat de broeders H.J. Hazakker en D.H.A. Omen hun verkiezing tot diaken hebben aangenomen. De heer B. van der Wal heeft geen vrijmoedigheid ontvangen om zijn verkiezing tot ouderling te aanvaarden. Eventuele bezwaren tegen leer en leven van de broeders die hun verkiezing hebben aangenomen kunnen tot zaterdag 11 november worden ingediend bij de Scriba. De collecten zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde, die straks bij de uitgang wordt gehouden, is de najaarszendingscollecte bestemd voor de verspreiding van het evangelie in Zuidoost-Azië. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Onze voorzang is Psalm 81 vers 1. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 107 vers 1, looft, looft de Heer gestadig, die op een majesteit En ook vers 7, doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. 107 vers 1 en 7. Na de lezing van de wet gaan we zingen van Psalm 31. En we zingen dan vers 6. Ook hebt ge mij niet weggestoten. En dan loopt het uit op de woorden. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. Eigenlijk begint de wet daar ook mee. Dat God de bevrijdende God is. En dat horen we als we naar de wet en de samenvatting luisteren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Wij verootmoedigen ons in het gebed en bidden de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heer, als we tot u komen, dan doen we dat nadat wij de wet hebben gehoord. En daarin hebt u zich geopenbaard als de God, de bevrijdende God, die uit het slavenhuis uitleidt naar het beloofde land. En de dichter van die psalm, die heeft dat zelf ook ondervonden. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. Je heeft het meegemaakt dat u de bevrijdende God bent. En nu op deze zondagmorgen komen we als gemeente voor uw aangezicht. En het geloof dat u dezelfde bevrijdende God bent. Want ook wij hebben de wet gehoord dat we ons bevrijden uit het slavenhuis, uit het diensthuis van de zonde. Geef, Heer, dat we het ook door het geloof mogen meezingen dat u ons in de ruimte stelt. Heer, wij komen voor uw aangezicht. En wij belijden dat die neiging in ons hart leeft om steeds weer terug te gaan naar de slavernij van zonde en onrecht. De slavernij van onszelf, waar we zelf regeren. Heere, bevrijd ons voor het eerst of opnieuw. Stel ons in de ruimte en vrijheid om u te dienen. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Heere, geef dat wij u zullen volgen en dan met vreugde uw naam groot maken. En met vreugde u zullen dienen in het liefhebben van elkaar. Heere, zo komen we voor uw aangezicht. U stelt in de ruimte. En als we dat elke keer mogen horen, dan zien we in gedachten ook uw lieve Zoon Jezus Christus. Die verlaten werd aan het kruis, maar nu aan uw rechterhand regeert. Heere, zie ons aan in hem, in zijn verdiensten, en reinig ons door zijn bloed. En buig ons hart naar hem, opdat we hem zien, volgen en dienen. We bidden zo om een zegenrijke dienst. Opdat wij in de ruimte gesteld u groot maken. En dat het ook gemerkt mag worden, heel deze dag en morgen en overmorgen. Ja, heel ons leven, tot in eeuwigheid. Gaat u zo met ons. Wilt u ieder die een taak of roeping heeft, bekwaam maken. En wilt u hier, maar ook thuis, nabij zijn. Dat ook de hartelijke verbondenheid met de gemeente mag worden ervaren als er thuis wordt meegeluisterd. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u zoals zojuist ook al is afgekondigd in Romeinen 8. We lezen Romeinen 8 vanaf vers 1. En het woord van de Heer komt in Romeinen 8 als volgt tot ons dus. Is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het zondig vlees en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen die van het vlees zijn, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dan nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. In de verkondiging staan we stil bij Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft me vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. In Psalm 85 gaat het ook over bevrijding. En daarom gaan we nu zingen van Psalm 85. Vers 1, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook vers 2, heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Psalm 85, 1 en 2. En ondertussen krijgt u ook de gelegenheid uw gave uit te reiken en de collecte die is afgekondigd. En dan zingen we 85, 1 en 2. Romeinen 8 vers 2, daar staat het volgende, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft me vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Het gaat vanmorgen over vrijheid en dan in de eerste plaats, wat is vrijheid? En in de tweede plaats, hoe leef je uit de vrijheid? Vanmorgen, gemeente, gaan we ergens naar het Midden-Oosten, naar een stad die al jarenlang bezet is. Je kunt het, jongens en meisjes, voor je zien, want de vijandelijke soldaten lopen door de stad, de vlag van de vijand wappert, iedereen is er eigenlijk aan gewend geraakt. Want al tientallen jaren heeft de vijand het voor het zeggen. De wetten van de vijand, daar moet iedereen naar luisteren. Totdat in de verte, onder leiding van een koning, het bevrijdingsleger komt. Het leger is er aangekomen om de stad te bevrijden. En jongens en meisjes, gemeente, de strijd barst los. En niemand had het gedacht, maar de koning komt en overwint. Hij bevrijdt de stad. Hij heeft een nieuwe wet. En hij is voortaan de koning. Dat, gemeente, is de achtergrond van het woordje vrijheid. Paulus gebruikt het woordje vrijheid in onze tekst. En dan kunt u denken aan een stad die bevrijd wordt. U kunt ook denken, zo gebruikt Paulus het in hoofdstuk 6, aan een slaaf die moet dienen, maar die wordt bevrijd, vrijgekocht en mag in vrijheid leven. Dat is dus een totaal ander woord of inhoud dan wat wij onder vrijheid verstaan. Vrij is bij ons dat je vrij bent om te doen en te laten wat je wilt. Bij ons komt vrijheid uit onszelf op. We zijn vrij en ongebonden, we hebben onze mensenrechten. Je doet wat je zelf wilt. Vrijheid is bij ons vanuit onszelf, heel persoonlijk, dicht bij jezelf blijven. Het is mijn leven, mijn bestaan, mijn idee. Dat is de vrijheid van vandaag. De autonomie. Ik kies. En ik kies op de politieke partij die ik wil. Ik ben individu. Niemand zegt me iets. Ik kies hoe ik mijn seksualiteit beleef. En als iemand er tegen ingaat, dan zeg je, ik ben vrij. En laten we eerlijk zijn, gemeente, die inhoud van het woordje vrijheid zit er bij ons in de kerk ook wel in. We willen ook vrij zijn om te geloven op de manier waarop we dat willen. We willen ook vrij zijn om de keuzes te maken. We houden niet zo van regels en wetten. Maar als Paulus het heeft over vrijheid, dan gebruikt hij dat woord op een heel andere manier. We zijn vrijgemaakt en dan denk je dus aan die stad die bevrijd wordt door de koning met het bevrijdingsleger. En zo zie je in deze tekst twee legers tegenover elkaar staan. Je hebt het ene leger van de bezetter, met zijn regels, met zijn wetten. Iedereen zucht eronder, of misschien moet je eerlijk zijn en zeggen, iedereen is er al aan gewend geraakt. En je hebt het andere leger van de koning, de bevrijder. En dat ziet u ook in onze tekst. Want het gaat twee keer over de wet van de geest en de wet van de zonde. Twee wetten. Je zou kunnen zeggen twee overheersers. Daar gaat het over in Romeinen 8 vers 2. Twee overheersers. Dan heb je die ene overheerser van de zonde en van de dood. Die de stad bezet houdt. Dat heeft trouwens niks met Mozes te maken, hoor. Wij denken natuurlijk bij wet gauw aan Mozes, de 10 geboden. Nou, daar heeft Paulus het hier niet over. Het volgende vers wel. Maar hier betekent wet niet die 10 geboden, maar gebruikt Paulus het woordje wet om aan te geven dat is je baas, je overheerser. En de achtergrond is de zondeval. Ons weglopen bij God vandaan, het heulen met de vijand. Daar word je geboren, zegt Paulus. Waar de wet van de zonde en van de dood regeert, onder dat regime, zo mag je het ook wel noemen, daar word je nou geboren. Dat heeft Paulus trouwens in hoofdstuk 1 tot en met 4 helemaal uitgewerkt. Wat Paulus met die psalm zegt, nou dat God heeft gekeken, er was er geen één die hem zocht. Nou, onder dat regime word je nou geboren als mens. Dan staat het er maar even heel kort, hè, de wet van de zonde en van de dood. Dan heeft Paulus dat al helemaal uitgewerkt in die eerste hoofdstukken, dat hij zegt, zoals we geboren worden, liggen we onder het oordeel. Zijn we geestelijk dood. Dat is de ene kant, dat regime. En dan dat andere, die bevrijdende kant, die andere wet. Die koning die komt om de stad te bevrijden. Dus weer niet de wet van Mozes, maar de wet van de geest van het leven in Christus. Dat is een moeilijke zin. En ik heb er wel heel lang over nagedacht. Wat bedoelt Paulus daar nou? De wet van de geest. Dat klinkt al vreemd. Wet en geest. Maar Paulus zegt eigenlijk, daar is het andere regime. Van de Heilige Geest die regeert. En als de Heilige Geest regeert, gemeente, dan is het gedaan met de dood. En met de zonde. Dan komt het leven van Jezus. Ziet u die twee regimes, die twee wetten tegenover elkaar? Leven en dood. En wat is nou die wet van het leven in Christus Jezus? Je zou kunnen zeggen, je bent onder een andere overheerser gebracht. De Heilige Geest is die koning die het voor het zeggen heeft in je leven. Die koning uit het voorbeeld. Die met zijn leger de stad bevrijdt. Die is gekomen. En die koning, de Heilige Geest, die komt en die neemt het leven van Jezus mee. We zijn bevrijd, zegt Paulus. Vrijgemaakt door dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat herinnert trouwens aan de woorden van de Heer Jezus zelf. Die heeft ook gezegd dat de waarheid ons zal vrijmaken, of in Johannes ook, de Zoon zal u vrijmaken. Dan zegt Paulus, de bevrijding is gekomen. De Heilige Geest heeft je vrijgemaakt. En zo komt die tekst tot ons. Vrijgemaakt. Ja, zegt iemand, maar wat is dat dan, dat je vrij bent gemaakt? Nou, zal ik eens een paar punten noemen uit dat hele hoofdstuk. Samengevat. Dat is dus niet dat je zegt, nou kan ik doen wat ik wil. Nou kies ik voor mezelf. Nee, die kant niet. Maar, kijk maar naar het begin. Geen verdoemenis. Als de Heilige Geest je leven regeert en je in de vrijheid stelt, dan is er geen verdoemenis, zegt Paulus. Dan is het oordeel over je bestaan weggenomen. En ook het uitvoeren van het oordeel is er niet meer. Dat is vrijheid, gemeente. Dat is niet hoe ontplooi ik mij. Hoe word ik een volkomen mens. Nee. Maar ik leef niet meer onder het oordeel van de levende God. Nu mag ik zomaar mijn God naderen. Ik hoef niet bang te zijn dat hij zegt, nee jij niet. En als ik voor de laatste keer mijn ogen sluit, mag ik onbevreesd naar God toe gaan. Want ik ben onder het regime van de vrijheid van de geest gebracht. Wat is die vrijheid nog meer? Het gaat aan de ene kant over dat de verdoemenis is weggenomen. Maar aan de andere kant gaat het ook over het leven door die geest. Het is niet een afstandelijk regime dat de geest in de vrijheid stelt en zoek het maar uit. Maar in vers 4, dan ziet u dat ook staan, die wandelen naar de geest. Dus die vrijheid is dat ik leef zoals de Heilige Geest me door het leven haalt. De Heilige Geest die leidt mijn leven. En even later in vers 11, dat ik leef in de geest, dus dat de geest mijzelf doortrekt. Vrijheid. Nou zegt vers 15, ik ben geen slaaf meer, ik leef niet meer onder de slavernij. Ik mag God als mijn vader, onze vader, Abba vader aanroepen. Dat leert nou de Heilige Geest, gemeente. En als je dan eerlijk bent, dan zou je het haast kunnen samenvatten dat waar de Heilige Geest je onder zijn regime brengt, dat er die nauwe, intieme verbondenheid met God komt, zoals Psalm 25, de verborgen omgang met God. Dat is de vrijheid. Daar wil de Heer u hebben, zoals u met uw man of met uw vrouw het meest persoonlijke deelt. Zoals je met je vader en moeder misschien alles vertelt, zo mag je nou met God omgaan. En ook het slot van het hoofdstuk dat Paulus zegt, ja, ik zit misschien wel gevangen. En vervolging, dood, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Maar er is nou werkelijk niets wat scheiding brengt tussen God en mij, tussen zijn liefde en mij. Dat is vrijheid. Ja, er zijn wel eens mensen die dat woordje vrijheid horen en dan hebben ze het gelijk over, ja, ik ben vrij van de wet. Nou, wat is dat eigenlijk, de wet? De wet, regels. Nou, de wet is door God gegeven. De wet is iets heel moois. Maar daar heeft hij het dus nu even niet over. Vrijheid is hier dat ik vrij met mijn God kan leven. Dat het om hem draait. En dat ik niet de zonde dien. De wet is hier, gemeente, de macht die me leidt in de vrijheid. Ik hoor jongeren wel eens zeggen, pas op catechisatie ook. Toen hadden we zo even een gesprek met jongeren van, nou, wat vind je nou van het geloof? Ja, zei een meisje van 16, ja, ik vind geloof altijd wel moeilijk, want je hebt allemaal van die regels en je moet dit en je moet dat. Wat je wel mag en wat je niet mag. En nou komt de Heilige Geest naar een van de jongeren van 16 of 17 jaar. Naar jou terwijl je luistert in de preek. Dan gaat de Heilige Geest het helemaal niet over regels en wetten hebben. Nee. Die gaat het ook niet hebben over mening en wat je moet en wat je zult. De Heilige Geest zegt tegen een van onze jongeren vanmorgen, ik maak je vrij. Vrij om in vreugde en dankbaarheid God groot te maken. En nu kan het zijn dat er iemand een vraag heeft. Want misschien zegt u, zijn we allemaal vrijgemaakt? Zijn we allemaal onder die wet van de Heilige Geest gebracht? Misschien, toen u de tekst las, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft me vrijgemaakt. Misschien dacht u aan iemand. Aan uw vader of uw moeder. Of aan iemand anders waarvan u denkt, nou die is altijd zo vol van het geloof. Ja, dat hij vrij is, dat snap ik. Maar ik zelf? Nou, er is wat bijzonders aan de hand in Romeinen 7 en 8. In Romeinen 7 heeft Paulus het over zichzelf en spreekt in de wij-vorm, vers 14 bijvoorbeeld, wij weten. En vers 15, ik. Daar spreekt Paulus vanuit zichzelf naar de gemeente toe. In hoofdstuk 8, daar zie je dat hij het als het ware wat breder trekt. Dan spreekt hij over u. En die tekst hier, die staat daar precies tussen. Je zou kunnen zeggen van de beweging van het ik naar het u, staat die tekst precies daartussenin. En als je die tekst in het Grieks leest, dan valt het ook op, want de ene helft van de handschriften heeft in onze tekst het woordje mij, heeft mij vrijgemaakt. En de andere helft van de handschriften heeft het woordje u, heeft u vrijgemaakt. En sommige handschriften hebben het woordje jullie. En ik denk als je nou goed kijkt naar die tekst en als u een moderne vertaling hebt, dan ziet u dat ook. Dat je het eigenlijk zo moet lezen, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt. Waarom doet Paulus dat? Nou, dan kun je niet meer verschuilen achter dat woord. Het gevaar in de kerk is nog wel eens dat we in de kerkbank zitten en dat we op een afstand meekijken. En dat we zeggen, nou dat is mooi, Paulus was vrij van de wet. Dat is mooi, Paulus die was vol van de Heilige Geest. Je blijft rustig meekijken. Maar als je deze tekst leest, gemeente, dan zegt Paulus tegen de gemeente van Rome, u bent vrijgemaakt. En dan zegt Paulus vanmorgen ook hier tegen de gemeente van Bruchem, u vrijgemaakt. De Geest heeft jou vrijgemaakt. En zo met die klem, zo moet u die tekst lezen. Kunnen we er niet meer onderuit komen. Kun je niet meer zeggen dat geldt voor Paulus. Nee, voor u zegt de tekst. U bent toch vrijgemaakt. U die hier luistert, thuis luistert. Paulus zegt, u bent niet meer onder de wet van de zonde. U bent niet meer onder de wet van Adam en Eva. U bent tot leven gebracht. U bent door de Heilige Geest levend geworden. Een kind van God. Of weet u dat nog zo net niet? Twijfelt u daar nog wel eens aan? Als er iemand in de kerk is die zegt, ja dat is allemaal wel mooi, maar... Dat is voor mijn moeder of voor mijn kind, maar ik weet niet of dat voor mij geldt. Bent u nog onder dat oude regime? Zullen we maar heel eerlijk zijn tegen elkaar vanmorgen? Als je die tekst leest en iemand in de kerk zegt, ik weet het niet, ik ben niet tot geloof gekomen, ik kan het me niet toe-eigenen. Dan leeft u nog onder de verdoemenis. Dat is de scherpte van de tekst. Als er iemand in de kerk is die zegt, ik weet niet of dat wel voor mij geldt, ik ken die vrijheid niet door het geloof. En u vult uw leven wat anders in, uw eigen vrijheid, gemeente, dan is God een vreemde voor u. En als er iemand in de kerk is die zegt, ja natuurlijk ben ik vrij, natuurlijk ben ik een kind van God, nou er is niks natuurlijks aan. Hebt u dat in de afgelopen week trouwens niet gemerkt? Toen u toch weer de fout in ging? De verkeerde gedachte had. Nee, er is niks natuurlijks aan. Maar de scherpte van de tekst is, gemeente, dat Paulus zegt, heeft u vrijgemaakt, dat hij ook een klem op u legt, dat er niemand onderuit kan. Die zegt, je bent vrijgemaakt. Maar ook, als je het gedeelte doorleest, als je bij jezelf zegt, hé, maar ik ken de Heer niet, dat je zegt, maar dan ben ik nog onder de verdoemenis. Kijk, en als u dat dan verder leest in dit gedeelte, dan werkt Paulus dat uit in vers 9 bijvoorbeeld. Wanneer althans de Geest van God in u woont. Waarom zegt Paulus dat nou? Hij doet dat en ik hoop dat u dat ook hoort, dat u de liefde van zijn hart hoort kloppen. Dat Paulus heeft u vrijgemaakt, dan pakt Paulus u als het ware beter en zegt, je bent toch vrijgemaakt? Of nee, de Heilige Geest die doet dat. Heilige Geest die komt vanmorgen. Die pakt u beter en die zegt, je bent toch vrijgemaakt? Je hebt de liefde van Jezus toch gezien, of niet? En zo mag u nou die tekst lezen, dat de Heilige Geest dat tegen u zegt. Je hebt toch gezien dat er in het leven van Christus alles ligt. Dat is de gunnende liefde van God, die zo tot ons komt. Dan ziet u ook wat de Heer wil, hè? En nu kan het zijn dat iemand zegt, ik merk daar niet zoveel van. En dat is het tweede punt. Hoe leef je uit de vrijheid? Want dat kan zijn dat u zegt, ja, dat vind ik nou een mooie tekst, maar daar merk ik niks van. Daar voel ik niet zoveel van. Misschien herken je dat wel, hè? Je leest elke avond uit je Bijbel, maar ja, als ik er nou eens wat van zou voelen. Je bent best serieus. Waarom nou te zeggen, ik voel mij echt in de vrijheid staan. Ik durf dat zo nog niet te zeggen dat ik straks niet onder het oordeel kom. En ik durf God nog niet zo als mijn Abba Vader aan te roepen. Als ik er wat meer van zou merken en voelen. Maar vind je niet dat die vraag een beetje ikgericht is? De ene kant snap ik hem helemaal als jij dat vraagt. Helemaal. Maar aan de andere kant is die vraag ook niet een klein beetje egoïstisch. Als ik er nou eens wat meer van zou merken en voelen. Draait het in uw geloofsleven er dan om wat u meemaakt? Wat jij moet voelen? Ik snap die vraag helemaal, maar toch even de andere kant. Dat is toch niet het belangrijkste, toch wel? Want in het geloof gaat het er niet in de eerste plaats om wat ik merk, wat ik voel, wat ik kan. Maar in het geloof gaat het om Jezus. Die andere kant op hem. Daar draait het om, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, om hem draait het. In alle eerlijkheid. Als je voortdurend bezig bent met die vraag. Als ik het nou eens merk, voel en meemaak. Je zoekt het aan de verkeerde kant. Nog even dat voorbeeld. Stel je voor, je bent 15 jaar, je woont in zo'n stad. Die stad is al 200 jaar bezet door de vijand. En gisteravond is de koning gekomen, heeft de stad bevrijd. Nu kan het zijn dat je de volgende dag wakker wordt en dat je denkt van ja, heb ik het nou gedroomd? Heb ik het nou gedroomd? Ik merk er niks van. Ik merk helemaal niet aan mezelf dat ik nou vrij ben. Wat moet je dan doen? Dan stap je je bed uit. Ga je naar het centrale plein. Dan zie je de vlag hangen. Of op het bordes zie je de koning staan met zijn toespraak. Je ziet een banier. Je ziet het nieuwe leger. En dan zie je het, ik ben vrij. Het is geen droom geweest, want daar zie ik de koning, daar zie ik de vlag. Je ziet het voor je. En nu heeft Paulus over de vrijheid. En ja, laten we maar eerlijk zijn, soms voel je daar niets van. Want misschien bent u geen gevoelsmens. Soms merk je daar niets van. Want het was wel heel druk in de afgelopen week. Soms staat het heel ver bij je vandaan. En dan komt de Heilige Geest, die neemt u vanmorgen mee aan de hand. En weet u wat de Heilige Geest nou niet doet? De Heilige Geest geeft u niet ineens een bepaald gevoel dat u zegt, nou weet ik het. Maar de Heilige Geest doet wel wat anders. De Heilige Geest, gemeente, die neemt u mee naar dat centrale plein waar u die vlag ziet wapperen, waar u die koning ziet staan. En de Heilige Geest neemt u mee naar het centrale plein waar je de Heer Jezus Christus aan het kruis ziet hangen. En dan weet je het. Dat is wat de Heilige Geest hier doet. De geest van het leven in Christus Jezus. Zoals de jongen in het centrum van de stad die vlag ziet wapperen. En hij weet het, ik ben vrij. Zo neemt de Heilige Geest u mee en zegt, kijk eens daar, zie het kruis? Zie je Jezus daar hangen? Zie je dat hij de dood ingaat? Hoor je dat hij het roept? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, daarom wordt elke zondag de gekruisigde verkondigd. Kijk, en daar vind je het. In de wonden van Jezus Christus. Daar vind je de vrijheid. En al die vragen, ik moet en ik zal en ik voel en ik wil. De Heilige Geest zegt, zie je de heiland hangen? Dan gaat het volgende vers ook over. Voor de wet was het onmogelijk. Dan gaat het wel weer over de wet van Mozes. Maar dan gaat het over de zoon. Omwille van de zonde. De zonde veroordeeld. En dan staat er in vers 3 hetzelfde woord als in vers 1. Het woordje verdoemen. En de Heilige Geest die zegt, kijk daar, zie je Jezus aan het kruis hangen. Daar verdoemt hij de zonde. Kijk, en daar gebeurt het. En je ziet dat hij de zonde veroordeelt. Dat is dus ook jouw zonde. En uw zonde, mijn weglopen, alles wat er fout is, verdoemt Christus aan het kruis. Mijn neiging, enzovoort. En zoals de jongen in het centrum de vlag ziet wapperen, zo zegt de Heilige Geest, kijk nou eens naar de Heer Jezus Christus. Gelooft u dat, gemeente, dat onder de verkondiging elke zondag opnieuw, dat u de Heer Jezus aan het kruis ziet hangen. En dat daar de vrijheid is. En ik zou jou willen aanraden, als je daar nou ook mee bezig bent. Ja, ook als je er niet mee bezig bent, zou ik het je aanraden. Om elke keer als je stille tijd hebt en uit de Bijbel leest, om dan eerst eens een moment stil te staan. En in gedachten te overdenken wie de Heer Jezus is en wat hij deed. En dat je hem voor ogen aan het kruis ziet hangen. Want ergens anders vind je geen vrijheid. Maar daar vind je de vrijheid, waar de heiland aan het kruis hangt en wij op de knieën gaan. Wij met onze zonde en dood van vers 2b bij hem uitkomen. En wij, als je het daar niet vindt, vind je het nergens. Maar waar we hem zien, en door het geloof zien, hij hangt daar voor mij. Hij hangt er omdat ik vastzit aan de zonde. Wat je vrijgemaakt. Kijk, en dat is de betekenis van de tekst. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Christus Jezus geeft de vrijheid. En je wordt zo vrij als een vogeltje in de lucht. En vrij van de Satan en van de zonde. Zondig je dan nooit meer? Je bent toch vrij? Ben ik zonder zonde? Nou, ik heb een heiland die zonder zonde is. En toen zei iemand, toen ik met iemand over dit gedeelte sprak, die zei: ja, dan ga je s'avonds bidden. Je hebt het verkeerd gedaan, dan ga je s'avonds in het gebed en dan denk je bij jezelf, ja, ik vraag vergeving, maar het zal volgende week wel weer fout gaan. Nou, dat is nou ongeloof. Dan vraag je s'avonds vergeving van al het verkeerde en dan mag je geloven, Heer, het is weg en voortaan niet meer. Kijk, natuurlijk weet ik ook wel dat het volgende keer weer fout gaat. Dat weet Paulus ook in Romeinen 7. Maar op dat moment dat u de Heere aanroept, dan mag u hem vragen om in die vrijheid van de zonde te leven. Om niet weer in de zonde te stappen. Maar dan moet u niet bij uzelf denken, ik zal het wel weer doen. Maar dan mag u geloven dat hij zo machtig en betrouwbaar en liefdevol is. Dat hij u in de vrijheid stelt om u te dienen. Vrijheid is gebonden aan Christus. En zo word je vrijgemaakt. Calvijn zegt bij deze tekst: de Heilige Geest besprenkelt met het bloed van Christus. En dat doet hij om te reinigen van de zonde, vrij te maken en te heiligen. Als je dus bij jezelf begint, begin je bij de verkeerde kant. Maar het werk van Christus Jezus, het bloed van Christus, is zo rijk. We denken er vaak veel te klein van dat Jezus gekomen is om de zonde te vergeven. Maar elke zondag mag het bloed van Christus druppelen om onze zonde te vergeven. Ons in de vrijheid te stellen. Ons een kind van de Vader te maken. Ja, bij de Heer Jezus krijg je dus veel meer dan vergeving. Dan krijg je vrijheid om God te dienen. Luther heeft een boekje geschreven over de vrijheid van de christenmens. Misschien heeft u dat wel eens gelezen en anders dan moet u dat zeker doen. En toen ik de preek voorbereidde, heb ik dat boekje nog weer eens doorgelezen. En dan zegt Luther het volgende over de vrijheid van de christen. Wie kan de rijkdom van de genade bevatten? Als de Heer Jezus Christus, de rijke, godvrezende bruidegom, dit arme, goddeloze hoertje tot vrouw neemt. Hij zegt, Jezus is de bruidegom. Hij heeft alles. En ik ben een hoer. Zondig, arm, goddeloos. Maar hij koopt me. Hij trouwt met me. Hij koopt me vrij van het kwaad. En versiert me met zijn zegeningen. En dan is het onmogelijk, zegt Luther. Dat moet u goed horen. Dan is het onmogelijk dat de zonde haar te gronden richten. Mij te gronden richten. Want ze zijn bij de Heer Jezus gelegd. En dan heeft Luther het over dat hoertje dat zij alles in Christus haar bruidegom heeft. En tegen al haar zonde, dood en hel kan ze met vertrouwen opstand komen en zeggen: al heb ik gezondigd, mijn Christus in wie ik geloof heeft niet gezondigd. Al het zijne is van mij en het mijne van hem. Als je dat nou op je laat inwerken, gemeente. Dat de Heer Jezus, die rijke bruidegom, komt en zegt: jij, alles fout. Jij en ik samen door het leven. En alles van mij is voor jou en alles van jou is van mij. Daar voel je toch ook wel wat van, of niet? Ik zei net in het begin, hè, als je daarnaar op zoek bent, dat gevoel of wat je ervan merkt, dat kan wel eens egoïstisch zijn. Maar als je nou de heiland ziet, gemeente, als je in gedachten de Heer Jezus aan het kruis ziet hangen, dan word je toch blij of niet? Of dankbaar? Of gelukkig? Als je ziet dat hij zo hangt met de spijkers door zijn handen en hij doet dat voor, wat Luther zegt, een hoertje zoals wij, om ons aan zijn hart te drukken. Dan merk je de bevrijding in je leven. En merkt u, dan is het geen regel, geen mening. Maar dan wordt het hele intieme geestelijke contact met Jezus Christus. Dan ziet u wat vrijheid is, gemeente. Om vrij met mijn heiland Jezus Christus door het leven te gaan. Dat is toch het mooiste wat er is, of niet? Er kan geen Satan tegenop, er kan geen zonde tegenop. En natuurlijk, Paulus heeft in Romeinen 7 geworsteld met zijn moeite. Met het geloof en het kwade dat nabij ligt. En toch hier. De koning heeft de stad bevrijd. Jezus heeft hem bevrijd. En wat doe je dan als je vrij bent gemaakt? In hoofdstuk 6 heeft Paulus al gezegd, als je vrij bent gemaakt, ben je vrij van de zonde, ben je dienstbaar aan de gerechtigheid. Dat is heel opvallend. Vrijmaken, zegt hij in Romeinen 6, dat is niet dat God zegt, nou, je bent vrij van de zonde, kijk maar wat je doet. Maar je bent vrij van de zonde en dienstbaar aan de gerechtigheid. Dus je gaat de gerechtigheid doen. Als je door de Heilige Geest wordt vrijgemaakt, dan kom je onder koning Jezus. En dan gaat de Heilige Geest je dezelfde verlangens geven als de Heer Jezus heeft. Dus zoals de Heer Jezus is, zo wil de Heilige Geest u ook gaan vormen. Mag ik een paar dingen noemen? Dan zie je de Heer Jezus die zegt dat het zijn eten en drinken is om de wil van de Vader te doen. Nou, dat geeft de Heilige Geest in uw leven bij die bevrijding. Dan zie je de Heer Jezus die heeft de gerechtigheid lief, zozeer zelfs dat hij naar het kruis gaat. Hij wil dat het recht is tussen God en mens. Hij vergeeft. Nou, als je vrij bent gemaakt, dan ga je ook zo leven, vergevingsgezind. En dan zie je de Heer Jezus heeft de zondaar lief. Je weet wel, die mensen die er niet bij horen, de hoeren en de tollenaars. En Petrus, die hem verloochend heeft. Nou, die gestalte geeft hij dan ook in u. En niet uit de wet, je zegt, nou, hij deed het, ik moet dat. We moeten lief hebben, nee. De Heilige Geest geeft ons om zo te leven. Dat is nou die vrijheid. Dan ga je vrij en bereidwillig omzien naar de ander. Zoals de Heer Jezus dat deed. Vrij en niet gedwongen om die ander te helpen. Dan ga je trouwens ook wel anders aankijken tegen deze samenleving. En dan stap je de kerk uit en dan zie je morgen zo'n bushokje en dan staat er, must have, dit moet je hebben. En denk bij jezelf, ik moet helemaal niks, want ik heb mijn eiland. Of je ziet die reclame, of die film die zegt, als je nou zo leeft, dan heb je het geluk. En je denkt bij jezelf, nee, ik heb het geluk in mijn eiland. En dan hoor je iemand die zegt, ik heb mijn leven in mijn eigen hand. Ik stuur mijn leven zoals ik wil. En je denkt, nee, Godzijdank. Mijn leven ligt in zijn hand. En dan heb je een ander die probeert zich te bewijzen. Omdat hij zo onzeker is van binnen. Maar als de heiland je vrijkoopt, dan hoef je jezelf niet te bewijzen. Want dat is nou de heiland, Luther noemt het. De bruidegom die een hoertje ziet. Dat is nou de heiland. Die ziet me. Die vindt me zo belangrijk. Die stelt me in de vrijheid. Dat is trouwens niet alleen iets individueels. Er wordt in de rest van hoofdstuk 8 ook uitgewerkt naar heel de schepping. Er komt een tijd dat heel deze schepping in vrijheid zal worden geplaatst. Dat wil zeggen, er komt een moment dat heel deze schepping in vrijheid God zal groot maken. Bevrijd zal worden, vers 21. En dan merk je ineens de Heer Jezus Christus die komt om zondaren vrij te kopen. Maar ook om heel deze schepping te vernieuwen, vrij te maken. Zodat ze tot eer van God er zal zijn. Nu huilt de schepping bij de natuurrampen. Nu huil je met de schepping tijdens de oorlogen. Maar de vrijheid, gemeente, is zo groot vanuit Christus. Dat er een moment komt dat heel deze schepping tot zijn doel komt. Om God te loven en te prijzen. En ieder die door het geloof Christus heeft liefgekregen. In volle vrijheid hem zal groot maken. Vrijheid. In deze wereld is vrijheid vaak verbonden met strijd. Als je zo kijkt naar de geschiedenis. Je moet als mens je bevrijden. En soms gaat er een hele tijd overheen voordat er vrijheid van meningsuiting is. Of vrijheid van, nou ja, vult u maar in. Maar deze vrijheid, gemeente, die begint. Als je op de knieën valt bij Jezus Christus. Als je schuilt bij de Heere Jezus. Als je hem ziet. Kijk, en dan kom ik helemaal tot slot nog even terug op het begin van de preek. Ik zei aan het begin van de preek. Vrijheid in de wereld is, ik ben vrij om te doen wat ik wil. Ik ben vrij om te kiezen wat ik wil. Toen zei ik, nou, vrijheid, dat is wat anders. Want je wordt vrijgemaakt door de Heilige Geest. Maar als je nou nog één keer naar de toekomst kijkt, naar de eeuwigheid. Als je nou door Christus leeft en in de eeuwigheid bij God bent, gemeente. Dan zal ons binnenste zo totaal veranderd zijn. Dat we niets liever willen dan in vrijheid hem groot maken. Kijk, daar werkt de Heilige Geest nu ook al aan. Om dat verlangen te geven, dat hoorde u net. Maar in de eeuwigheid is het volkomen. Kun je het voorstellen? Zoals je nu verlangt om vrij te zijn wat je doet. En zo, dat zit erin vanaf onze geboorte. Om zo tot in eeuwigheid te verlangen in vrijheid God groot te maken. Dan zal je binnenste een bron zijn. Om voortdurend in vrijheid te heren, te loven, te prijzen, te genieten van het werk van Christus. Daar loopt de vrijheid op uit. En die begint in vers 2, bij Jezus Christus. En dan staat er ook het woordje leven. Dat kom je even later in de tekst weer tegen. Dat die geest nu in vrijheid stelt. En dat die geest die Jezus het leven geeft, ons straks ook het leven geeft. Zo neemt de Heilige Geest u bij de hand. En die zegt, kijk, in Jezus Christus, vrijheid om te leven, te sterven, eeuwig de Vader groot te maken. Dat is het regime van de Heilige Geest, gemeente. En je ziet Jezus Christus, de kruiskoning. Zie dan op hem. En u zult eeuwig uw God in vrijheid groot maken. Amen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat is Psalm 119. We zingen vers 86 en 88. 119, 86 en 88. Laten wij de Heere danken voor het woord en onze voorbeden doen. Heer, als wij het bevrijdende evangelie horen en door uw geest steeds gebracht worden bij het kruis van Christus, dan kunnen we er niet over zwijgen. En dan vloeit ook nu in ons gebed onze mond over van uw eer. Heer, wat heeft u bewogen? Wat was het, Heer Jezus Christus, dat u zich zo wilde verbinden met zondaren? En dan hebben wij allemaal redenen om uw grote naam te loven en te prijzen. Heer, geef dat we ook in die vrijheid leven. Vrij van het oordeel. Vrij van de dood en de zonde. En door uw Heilige Geest vervuld om uw naam groot te maken. Ja, wilt u, Heilige Geest, zo in onze levens werken en wonen. En met dat we tot u komen en dat woord ook een klem op ons hart legt, Heere, geef dat we er niet aan voorbij lopen. Omdat we de wereld zo lief hebben. Of in de zonde leven. Heere, vergeef het verkeerde. En als we onbekeerd door het leven gaan, breng ons tot verandering. Omdat dat verreweg het beste is om te leven in u. Heer, we komen ook in onze voorbeden. En wij danken u, samen met het echtpaar van Loon van Lopik, dat zij hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Heer, u spaarde en bewaarde hen, samen met die bij hen horen. En er waren in die tijd ook de moeilijke momenten, in het verleden en nu. En mijn heren, wij danken u en dragen hen aan u op. Bidden ook voor mevrouw Kolbach, die in het ziekenhuis werd opgenomen. Wilt u met haar zijn? Heren, zegent u haar. En dat zij ook door uw Heilige Geest geleid verder mag gaan. We bidden ook voor de niet genoemde zieken, voor de ouderen. We bidden voor ieder waar het moeilijk is in het leven. Heer, het kan soms zo anders gaan dan we wel hopen. Wees u dan met ons. Ook als er kort of lang geleden in het midden van de familie verdriet kwam, rouw als we geliefden moeten missen, dan bidden wij om uw troostende nabijheid. En Heer, wij komen ook in het gebed voor uw aangezicht. En we danken u dat de broeders Hazakker en Ome de verkiezing tot de diaken mochten aannemen. En wij danken u dat u op deze manier ook doorgaat in het midden van de gemeente. Wilt u deze broeders ook zegenen om samen met de andere broeders dienend bezig te zijn. Heren, wij bidden ook voor broeder Van der Wal die de vrijmoedigheid niet had om zijn verkiezingen aan te nemen. Wilt u hem en zijn gezin ook nabij zijn. En heren, dan dragen we ook heel de gemeente aan u op. Wilt u niet alleen de kerkenraden, maar ook de beide predikanten zegenen, dat ze ook tot eer van uw grote naam voortdurend de gemeente mogen dienen. En dan bidden we niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor alle andere gemeenten en kerken die er zijn. Ook voor de bovenplaatselijke organen, voor het werk van de klasses. Wilt u geven dat alles wat er gebeurt in onze kerk en andere kerken gericht is op u, de levende God. En dan bidden we niet alleen voor deze plaats, maar we bidden ook niet alleen voor ons land, maar ook voor het zendingswerk in Zuidoost-Azië, waar de collecte voor bestemd is. Wilt u ook daar uw kerk uitbreiden en mensen tot verandering brengen? Ja, ziet u heel deze wereld aan, grote God, en verheerlijk nog uw naam. En zo bidden we ook voor uw eigen volk Israël. Wij dragen het volk aan u op en we bidden om vrede, om gerechtigheid. We bidden, wilt u de hemelse vrede schenken, dat ook daarin uw eigen volk, uw naam wordt groot gemaakt. Heer, we hebben u veel te bidden, maar ook veel te danken, want als wij tot u komen, dan doen we dat. Terugkijkend op wat u geeft, als dankdag achter ons ligt, hervormingsdag achter ons ligt. En wij danken u dat u er bent, dat we niet zomaar op deze wereld leven. Maar dat het een wereld is, een schepping in uw hand. Met toekomst. Want eens zal daar die grote morgen zijn als u, Heer Jezus Christus, terugkomt. Dat u ook dat verlangen levend houdt in het midden van de gemeente. Heren, wij danken u dat ons bestaan niet zinloos is. En dat het met de dood is afgelopen. Maar dat de toekomst is, dat er leven is. Dat u er bent, tot in eeuwigheid. En daarom zij uw naam geloofd en geprezen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 118, het derde couplet. Ik werd benauwd aan alle zijden, van alle zijden, riep de Heere ootmoedig aan. 118, vers 3. Ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.